Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto-kanaal. Voor meer informatie, check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Meisjes, het is weer Boenkoes time. En ik heb twee hele leuke gasten. Eén ken ik al heel erg lang. Nancy, dat ben jij.
Klopt.
Ja, ik zat net even te kijken hoe, hoe ik thuis was. Hoe ver wij teruggingen.
En
ik kwam mailtjes tegen uit 2006, 2007.
Een
vrouwendag.
Ja.
8 maart van 2009.
Ja. Ja.
In het Molux Museum destijds in Utrecht.
Ja, was het 2009 of 2008?
Het zou zomaar nog 2008 geweest kunnen zijn. Jij was net terug van Indonesië.
Ja, en toen werd het ook net bekend dat ik met Wim was.
Ja.
Weet je nog?
Ja, want ik was daar natuurlijk... Ik kende Wim aan de Hutu, dames en heren. Zit aan de andere kant van het raam bij onze technicus Eugène. En ik werkte toen bij het Molux Museum in Utrecht... En Nancy kwam best opvallend vaak langs in het museum.
Ja, precies.
En inmiddels zijn jullie dus ook al heel lang samen.
En getrouwd zelfs.
Ja. Hartstikke fijn. Ja. Aan de andere kant van de tafel zit de broer van... Sorry dat ik je als de broer van even introduceer. Maar dat komt omdat Nancy de vorige keer in Boenkoes zat tegenover jouw broer.
Ja.
Dat was Maurice Seleki. En jij bent Erik Seleki.
Yes.
Welkom.
Dankjewel.
Toch ook wel een beetje een beroemde vader, net als Nancy. Namelijk Juan.
Ja, klopt.
Ik had zijn boek uit eind jaren 70, Historie Maluku, nog in mijn handen vanmiddag.
Oh ja.
Nou, dat boek is ver voordat jij en je broer geboren zijn geschreven.
Zeker.
Maar ben jij daar later nog wel eens op aangesproken van... Hey, Seleki, is dat jouw vader van dat boek?
Nou, dat is grappig, want er wordt wel eens gevraagd van... Oh, Seleki, ben je van de schrijver? En dan is het, welke? Want ja, mijn broer heeft dus boeken geschreven.
Welke schrijver? De vader of de broer?
Ja, dus dat hebben we wel eens gehoord, inderdaad. En een poos geleden op Ambon ook, toen we daar waren met mijn broer en ik... We zaten een drankje te drinken ergens en op een gegeven moment raakte aan de praat met iemand... En die zei van, oh, Seleki. Oh, maar die vroeg dit dus ook. En toen was het, maar die doelde echt inderdaad op mijn vader. Dus dat was ook heel grappig om dat te horen dan.
Ja.
Ja.
Nancy, jij heet Jouwe. Hoe spreek ik het precies uit eigenlijk?
Jouwe.
Jouwe, toch gewoon Jouwe.
Ja, maar in de jaren 60 begonnen mensen ineens Jouwe vaak te zeggen. En eigenlijk is oorspronkelijk onze naam Jouwe. Dus zonder de U. Maar we werden eigenlijk. Mijn familie werd door de zendeling eigenlijk gedwongen om de naam aan te passen in 1937. Omdat het te veel leek op Yahweh. En dat was een te grote naam voor ons.
Ja, want kijk, je had een hele bekende vader,
ja.
Nicolaas Jouwe.
Ja.
Hij was niet God, geen Yahweh.
Nee, zeker niet.
Maar wel een heel belangrijk persoon voor de Papoeas daar en in Nederland.
Zeker.
Jij bent in 1967 geboren in Delft.
Ja.
In een soort flatje was het? Of?
Nee, het was een eensgezinswoning, maar wel in zo'n buurt met veel flatjes.
Ja,
ja
precies.
Ja.
Hoe ben jij opgegroeid? Wat voor gezin was dat?
Nou ja, het was een gezin waar de gesprekken aan de keukentafel eigenlijk altijd over politiek gingen. Wij waren een familie van politiek vluchtelingen. En dat was ook constant eigenlijk te voelen, te horen en te zien in ons huishouden. Dus de gesprekken aan tafel gingen nooit over rapportcijfers, nooit over de vakantie, maar altijd over de politiek, de wereldpolitiek, wat er in Indonesië was gebeurd en wat dat vervolgens voor impact had gehad op onze familie. En mijn vader was eigenlijk 24/7 ook met de strijd bezig, dus... In de diaspora had hij zijn hele leven gewijd eigenlijk aan het voortzetten van strijd voor zelfbeschikkingsrecht van Papoea's. Waar hij zich in Papoea zelf ook al voor had ingezet. Dat was wat wij kenden als kinderen.
Ja, en hij heeft zelfs de vlag ontworpen, begreep ik.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Is dat dan ook iets waar thuis wat je meekreeg? Van papa heeft die vlag gemaakt?
Nou, daar had hij het eigenlijk helemaal niet zo heel vaak over. Dat zo was. Ik bedoel, ja, dat was wel voor ons gegeven, ja. En die vlag lag ook, de origineel gemaakt vlag lag ook bij ons thuis.
Ja.
Ja.
Hoe zag het er verder uit? Broers, zussen?
Ik ben de jongste, het enige meisje. Ik had allemaal oudere broers. En die oudere broers, zoals dat ook hoort, zetten zich ook wel een beetje af tegen mijn vader. Die vonden dat onderwerp constant aan de keukentafel, vonden ze eigenlijk, daar verzetten ze zich ook tegen. En ik was als jongste eigenlijk meer degene die nieuwsgierig met rode oortjes zat te luisteren. En ik werd ook, ik was ook degene die mee werd gesleurd overal naar Papua-feesten, huwelijken, begrafenissen, vergaderingen. Dus ik werd automatisch eigenlijk opgenomen in die gemeenschap, zeg maar. Terwijl mijn broers eigenlijk veel meer in een witte wereld opgingen. Dus dat verschil zag je ook wel, denk ik. Maar het was, het was een gezin waar, wat ik al zei, waar 24/7 over de strijd ging. Dus het geluid wat ik het best herinner is de typemachine van mijn vader. Die doorratelt in zijn kantoortje. Ja. Dat is het geluid van onze jeugd.
En er was altijd iets groters dan jullie dagelijkse dingetjes op school of vriendschappen.
Klopt. Enorme telefoonrekeningen natuurlijk. Er werd aan de telefoon ook werden allerlei talen gesproken. Dus zijn eigen Bahasa Kaipulau, het dorp waar hij vandaan kwam. Bahasa Tobati, van het dorpje, één dorpje verder. Ook omdat hij besefte dat hij waarschijnlijk werd afgeluisterd. Dat zat er ook wel heel duidelijk in. Dat werd in de gaten gehouden of afgeluisterd.
Engels ook veel, denk ik.
Engels zeker, ja. Dus mijn vader, ik noem hem ook wel eens een linguist. Want hij kende gewoon heel veel talen eigenlijk stiekem. Nederlands was zijn vierde taal ongeveer.
Ja.
Dat hij heeft leren spreken in begin jaren 50 toen hij hier aan het studeren was. En later ook Engels, inderdaad.
Ja. En je moeder?
Ja, mijn moeder is een Indische vrouw. Vader was assistent-resident op Java. Is gepensioneerd, kwam naar Nederland, kinderen mee. Dat was al voor de oorlog. Mijn moeder is uit 1922. En zij ging net studeren aan de Universiteit Utrecht, waar ik later ook ben gaan studeren. En ze woonde bij een hospita op kamers, vlak achter de Kromme Nieuwe Gracht. En toen kwamen de Duitsers net binnenvallen. En toen moesten alle studenten moesten dan iets ondertekenen. Te zeggen dat ze het accepteerden dat de Duitsers er waren. Nou, dat deed mijn moeder natuurlijk niet. Dus die kon weer exit.
Je zegt natuurlijk niet, maar hoezo natuurlijk niet?
Nou, ik denk dat het er gewoon in mijn moeders gezin gewoon ook wel heel duidelijk was dat het nazisme dat niet oké was. En mijn oma, mijn Indische oma, had in de Stokroosstraat in Den Haag ook twee onderduikers zitten, waaronder een Joodse man. En mijn moeder werd er dan, omdat ze toch niet naar de universiteit kon, erop uitgestuurd om dan eten binnen te halen. Dat was een ander verhaal wat ze soms aan de keukentafel, dat was veel schaarser. Maar beide ouders hadden dus de oorlog meegemaakt. Mijn moeder dus in ijskoud Nederland, die heeft de hongerwinter nog meegemaakt. De dijk is afgelopen om op zoek naar eten. Terwijl mijn vader moest voor de Japanners tonijn vangen in Papua, waar het dan in de snikhete tropen ook niet heerlijk toeven was in de oorlog natuurlijk. Dus die verhalen kwamen ook wel eens.
Ja.
Maar een stuk minder vaak.
Wauw. Ik ga eventjes naar jou, Erik. Mm-hmm. Jij bent in 86 in Breda geboren.
Ja, klopt.
Hoe zag jouw gezin eruit?
Ik heb een broer, Maurice, oudere broer. We schelen 3,5 jaar. Vader en moeder. ze waren met z'n vieren. Mijn moeder is Curaçaose. Destijds hier naartoe gekomen om journalistiek te studeren. Mijn vader die is, even kijken, in 1950 geboren in Semarang in Indonesië. En toen met zo'n 8 maanden naar Nederland gekomen. Op de Grote Beer. En is via een aantal omzwervingen uiteindelijk in Hoogveen beland met zijn gezin. En hij was de oudste. En daarna zijn er nog 12 broers en zussen bijgekomen. Dus we hebben een hele grote familie aan mijn vaders kant. En mijn vader is op zijn 17e, 18e is hij naar Amsterdam gekomen om hier te studeren aan de UvA. En zij heeft dus eigenlijk na zijn studie kreeg hij zijn eerste baan in Utrecht. En daar heeft hij mijn moeder ontmoet. En toen mijn moeder uiteindelijk afgestudeerd was, is ze hier gebleven. Want ze zou eigenlijk terug gaan naar Curaçao, maar ze is hier gebleven. En toen is mijn broer daar geboren en ik ben dus in Breda geboren.
En hoe herinner jij de keukentafelgesprekken?
Ook wel. Het ging over van alles. Mijn moeder die is de journalist, dus het ging ook heel veel over actualiteit. Mijn vader die werkte voor de gemeente Breda. Heeft daar allerlei dossiers onder zich gehad als beleidsmaker eigenlijk. Dus van jongerenwerk, migranten, van allerlei dingen. En uiteindelijk ouderenbeleid is dat was zijn laatste project, zeg maar. Dus het ging eigenlijk over van alles. Wel over school en cijfers. Dus ook wel inderdaad van doe goed je best op school. Dat was altijd, zeiden overigens beide ouders. Maar ook dat was dan wel iets wat mijn vader altijd herhaalde. Van dat zijn moeder dat weer altijd tegen hem zei. Met zorg dat je papiertje haalt. Want dat kunnen ze je niet meer afnemen. En toen als kind dan denk ik natuurlijk. Dan neem je dat maar gewoon mee. Mm. En nu, zoveel jaar later. En nu dat ik ook wat de laatste tijd veel meer in mijn eigen familiegeschiedenis ben gaan. Liep dus de laatste, sinds dat ze zijn overleden, dus dat is nu jaar of 6, 7 geleden, zeg maar, merk ik dat er dat je in één keer die dat soort uitspraken natuurlijk veel anders door een andere lens gaat bekijken ook. Hè. En ik vertelde, in 2024 zijn we voor het eerst teruggegaan naar Indonesië, althans mijn broer en ik voor het eerst. Mijn vader was al wel vaker terug geweest. En dan zijn dus wel op de Molukken ook op Java geweest. En dan zie je waar je familie vandaan komt. En ook dus de context waarin mijn oma zoiets dan bedoeld heeft. Dan ga je daar toch anders over nadenken. Ja, dus dat was altijd wel ik denk dat we het altijd wel veel over maatschappij en dingen die in de wereld gebeurden hebben gehad. Ja.
En het Molukse verhaal, kwam dat voorbij?
Zeker ook. We vertelden net, mijn vader die had daar destijds 2 boeken over geschreven. Dus de eerste was het verhaal van de Molukkers hier. Hoe ze hier in Nederland zijn gekomen. 77, als ik het goed zeg. En het tweede boek was Terug naar de Molukken. En dat was toen hij dus zelf voor het eerst terugging naar de Molukken in 81. Die boeken die waren natuurlijk bij ons thuis. En dat was altijd wel een gesprek. En gespreksonderwerp. Ik kan me ook herinneren, mijn vader die zat ook, was actief in diverse besturen, maar ook onder andere bij het Kumpulan Nusa Bapolo. Dus dat is van ons geboorte-eiland van mijn opa, zeg maar. Ik ging dan ook net als klein kind vaak mee naar vergaderingen. Niet dat ik er altijd evenveel van begreep, maar je was er wel heel veel mee bezig.
Want je verstond ook het Maleis niet waarschijnlijk, of wel?
Dus heel sporadisch in de zin van, ik heb vroeger heel veel bij mijn opa en oma gelogeerd. En denk mijn opa en oma die praat vrij veel Maleis, denk ik ook tegen mij ook wel. Maar als je klein kind bent, dan neem je dat gewoon dus wel op. Dus ik begrijp het, zeg maar, ik kan het wel een soort van interpreteren, maar ik kan het niet zo vloeiend spreken. Dus wat ik zei, ik heb altijd opa en oma hadden een groot gezin thuis. Dus toen we daar dan logeerden, dan waren er ook altijd veel mensen. En ik bleek ook bij mijn peetouders vaak in Bovensmilde slapen, daar ook in de wijk. En mijn peetmoeder, ze is ook actief ook in de de regering in ballingschap. Ik ben daar ook wel vormingsweekenden geweest met allemaal de kinderen in de Molukse wijk in Bovensmilde. Dus het is altijd wel een iets geweest waar je wel veel van af wist. Maar het is altijd iets dus vandaar geweest. Als ik in Breda woonde, we woonden in Breda in een Phoenixwijk. En had ik gewoon veel Nederlandse vriendjes, veel witte vriendjes. Daar was het in Breda was het eigenlijk nooit echt een iets van mijn dagelijks leven. Maar als ik dus bij familie was, dan wordt dat stukje van je identiteit eigenlijk aangezet. Dus dat is ook het is een beetje die dualiteit die dan in je zit.
Nancy, is dat iets wat je herkent van binnenshuis en buitenshuis met je vrienden? Dat toch andere werelden zijn?
Ja, dat kunnen hele gescheiden werelden zijn, inderdaad. En het hangt er ook vanaf welke vrienden. Dus als het witte vrienden waren, dan deed je toch eigenlijk al meteen aan codeswitching. Dus ging je misschien... Ik weet niet of ik me witter ben gaan gedragen, maar misschien ging ik dan andere woorden wel of niet gebruiken, bijvoorbeeld.
Veel onbewust ook, denk ik.
Ja, je leert jezelf dat heel makkelijk aan. Ook omdat je misschien deels ouders of oudere broers... Of andere familieleden of bekenden dat ziet doen. Maar wat mij eigenlijk altijd ook wel opviel... was dat mijn vader, afhankelijk of die voor witte Nederlanders stond... of Papua's, Molukkers of Indo's... dat hij dus wel heel verschillend over bepaalde dingen... over het koloniale verleden bijvoorbeeld ook praatte. Dus hij was altijd
diplomatiek,
super bewust wie hij voor zich had.
Ja.
En ik denk dat wij als kinderen dat af en toe ook wel hebben overgenomen. Alwel de ene broer en de andere broer en ikzelf hebben ons in die zin ook wel anders ontwikkeld. Ik heb een broer die ik zelf beschouw misschien als een iets wittere broer. Die wat witter... in een wittere wereld is opgegroeid... omdat hij een witte partner kreeg met een witte schoonfamilie.
Ja,
precies. En mijn andere broer, Danny, die een beetje daartussenin zit. Dus zo zie je ook hoe zich dat heel verschillend kan ontwikkelen. In een gezin.
Ja, per individu eigenlijk. Ja, per kind.
Zeker.
We hadden het net over 2008. Ik heb ter voorbereiding voor vanavond nog een hele leuke documentaire terug zitten kijken. Koning zonder land.
Ja.
Kan je dat nog herinneren, Nancy?
Zeker.
Ja. Het is gemaakt door een Nederlandse vrouw, denk ik. De documentaire.
Een Surinaamse vrouw, ja.
Oké, okay, en je ziet, het gaat over jouw vader en de broer die je net noemde, Nico. En jij komt er ook even in voor. Mm-hmm. Het is heel leuk om te zien, want Robinson en Julia Jouwe, jouw nichtje en neefje, zijn nog heel klein in de documentaire. En het gaat erover dat jouw broer Nico eigenlijk heel naïef bijna het idee heeft. Nou, ik wil leuk naar Papua kijken waar ik vandaan kom, maar jij was al geweest.
Ja, ik was in 92 al geweest en daarna nog een paar keer.
Ja.
Ja.
Een mooi stukje uit de documentaire vond ik zelf... dat jij dan een gesprek hebt met je broer... ter voorbereiding voor zijn reis. En je zegt dan van ja, als je daar aankomt... en je zet voet op ons land... dan voel je een fysieke ervaring. En ik hoop dat jij dat ook gaat meemaken.
Mm.
En dan gaat de camera naar zijn gezicht... en hij kijkt zo nuchter en rationeel. Hij rolt nog net niet zijn ogen.
Ja.
Maar je ziet hem kijken van ja...
Waar heeft ze het over eigenlijk? Ja. Nee, dat klopt. ik moet zeggen, ik heb ook niet meer gevraagd aan hem... heb je die ervaring ook daadwerkelijk gehad? Hij heeft het er zelf ook niet over gehad. Ik had die ervaring zelf wel heel erg. Maar het was ook totaal niet iets waar ik naar zocht. Hè? Ik was helemaal niet bezig met... oh mijn god, ik ga nu mijn routereis doen. Helemaal niet. Maar ik wilde wel heel graag toen al naar Papua toe. Omdat ik... Die blik in mijn vaders ogen, als het over Papua ging... dan kreeg hij een bepaalde blik. En daar werd ik nieuwsgierig van. Wat
zit daarachter?
Welke wereld gaat er schuil achter die blik? Welke film ziet hij nu binnen in zijn binnenste?
En toen niemand van jouw broers was nog terug geweest?
Nee. Ik was ook de enige die in Nederland was geboren. Dus ik heb twee broers, twee halfbroers. Eén halfbroer is in Papua gebleven. Die heb ik toen ook voor het eerst ontmoet. En eentje is meegekomen.
Nee.
Maar inderdaad, ik zei het ook soms tegen hun nadat ik was geweest. Van joh, je moet gaan, het is fantastisch. Maar mentaal waren ze er niet mee bezig, CQ niet aan toe. Ik kan het ook, ik weet het niet wat precies allemaal daarachter zat. Maar ik was heel nieuwsgierig. Ik wilde gaan. En toen ik inderdaad aankwam, ik had een nicht... die ik dus helemaal niet kende, nog nooit had gesproken, ook niet aan de telefoon, die stond beneden aan de vliegtuigtrap op mij te wachten, terwijl ik dus uit die vliegtuig kwam. Want zij werkte dus op het vliegveld. En zij pakte mijn hand. Woordeloos liepen wij samen over die landingsbaan. En toen had ik dat gevoel van die aarde, die energie die mijn voeten en mijn benen inschoot. En ook een compleet vertrouwd gevoel meteen met deze persoon die ik niet kende, terwijl we elkaars handen vasthielden. Dus het was echt meteen van, oh, ik ben dus thuis, blijkbaar. Ja, dat was wel een heel uniek gevoel.
En zijn er nog meer van die, ja, ik noem het toch maar even spirituele gevoelens tijdens die reis geweest? Of ja, dingen die je meemaakte die te toevallig waren of wat dan ook?
Nou, ik kan me nog bijvoorbeeld, nou ja, ik leerde mijn broer Jopie kennen, een halfbroer die daar was gebleven. Nou, je denkt, oh mijn god, ik heb er een broer bij, wat gaaf. Die allerlei verhalen vertelde ook die daar mee te maken hadden. Bijvoorbeeld dat er een oom naar hem toe kwam die zei van, je moet een pak voor me regelen, want morgen ga ik dood. En hij zag er kerngezond uit, niks aan de hand. Dus mijn broer Joop, had ook zoiets. Maar inderdaad, de dag daarna was hij gewoon dood. Dus heeft hij dat pak inderdaad geregeld. Dat soort kleine dingetjes hoorde je dan af en toe. Maar ik kan me nog herinneren dat ik een paar reizen later alleen naar Papua ging. En toen heb ik niet bij familie gelogeerd, maar bij een vrouwenklompok. En er was in ergens een conferentie van een aantal religieuze leiders. En daar ging ik naartoe. Maar toen was het heel onrustig. En er was al een buitenlandse persoon uitgezet. Dus iedereen had zoiets van, oh Nancy, super dat je naar deze conferentie komt, maar praat niet publiekelijk. Hou je even gedijst. Nee, prima. Zal ik doen. En ik weet nog dat ik die nacht weer ging slapen. En ja, ik sliep dus niet bij familie, wat eigenlijk een soort veiligheidszone ook is. Maar goed, ik ging slapen en ik kan me nog herinneren dat ik in bed lag. En toen, ja, ik kan het ook niet anders uitleggen dan dat mijn voorouders om mij heen kwamen verschijnen. En dat ik een heel rustig gevoel kreeg van, oh nee, ik ben veilig.
Want beschermd.
In mijn voorouders, they got my back.
Ja.
Ja, en toen heb ik ook heerlijk geslapen.
Ja.
Dus dat soort dingen zijn inderdaad wel gebeurd, ja.
Ja. Mooi, bijzonder. Erik, ik wil straks ook wat meer weten over jouw reis met je broer.
Ja.
Want dat was voor jullie eigenlijk wel bijna een soort cultuurshock, heb ik begrepen. Vanuit Nederland ineens daar naartoe.
Ja. Ja. Nou, deels, ik moet heel eerlijk zeggen, voor mij was het iets minder denk ik dan van broer. Ik was eerder in Thailand geweest, dus ik kende de overgang van Europa denk ik naar Azië. Ik denk dat dat aan zich al een overgang is. Maar Maurice had dat nog niet eerder meegemaakt. En voor hem was het echt wel een soort van, ja, weet je, zoveel prikkels, nieuwe dingen die op je afkomen, zeg maar. Dat was, was wel intens.
En ook de luxe die je mist.
Ja, ja, dat ook, denk ik, toch. Andere gebruiken, hè. Zeker als je, we zijn op een gegeven moment naar Boerel gegaan, waar mijn opa vandaan kwam, dus daarbij familie. En ja, dat is toch primitiever dan wat je gewend bent, ja.
Hold that thought. Ja. We gaan eerst naar muziek. Muziek die Nancy heeft uitgekozen. Eerst gaan we luisteren en dan gaan we horen waarom Little Sims met Woman.
Women got the melanin dripping, Nella Wendy, O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper. You're a bad girl, tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die. Says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo. Once wasn't enough, got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They sit you down at school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Repping for your country, sun kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now, Miss India always speaks with her chest. Got respect from her people, cause she leads them the best. Real life queen in the flesh. Know the crown get heavy, still the bees in your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily. Innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica understand food for the soul. She get up in the kitchen, know she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Gone a girl, calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland one way. She ain't coming back, nah. All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah. Time's up, tell the people that we coming, yeah, yeah. Done being in the shadow, going public, yeah, yeah. Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is looking clueless, all they know is stairs, there. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow.
Ja, we zaten hier volop te kletsen tijdens de geweldige muziek van Little Sims. Ik ben ook fan. Dit was van het album Sometimes I Might Be Introvert uit 2021. Van waar deze keus, Nancy?
Ja, omdat het toch bijna 8 maart is, hè, over precies een week. Internationale Vrouwendag. En dit nummer, ja, celebrates women of color. En ja. Sowieso is Little Sims gewoon een super toffe artiest.
Ja, heel stoer is ze. En heel openhartig en kwetsbaar tegelijk.
Precies. Ja. Ja. En prachtig.
Ja, ja. Mooi. Ja. Ik praat met Nancy Jouwe en met Erik Seleki. Onder andere over hun reizen naar de roots. In Nancy's geval Papua natuurlijk. Maar in jouw geval de Molukken.
Ja, Moluks-Javaans eigenlijk.
Moluks-Javaans. Ja. Je hebt een reis gemaakt met je broer. Was je vader daar ook bij?
Ja.
Met z'n drieën?
Ja, ja.
En dat was voor jullie de eerste keer?
Ja, voor mij en mijn broer, ja.
Nancy vertelde net dat op zo'n reis er best wel mystieke dingen kunnen gebeuren. Herken je dat?
Ja, ja, ik heb zeker ook wel dat soort ervaringen inderdaad gehad. Sowieso, hè, inderdaad, waar we net over spraken van het voet aan land zetten, zeg maar. Dat gevoel, dat is heel herkenbaar. Waar ik ook inderdaad al eerder voor was, niet gewaarschuwd, maar hè, van dat zul je waarschijnlijk krijgen. En ik gun het je heel erg dat je dat hebt. En dan voelt het bijna als een soort van ding dat je denkt, nou, ik hoop maar dat ik het straks ook heb. Maar dat was gelukkig zo. Maar inderdaad, op een gegeven moment, dus we waren als eerste op de Molukken en later zijn we naar Java gegaan om te kijken waar mijn vader geboren was en waar mijn oma vandaan kwam. En op een gegeven moment waren we in Solo, waar mijn oma vandaan kwam. hebben we rondgelopen en we wilden eigenlijk allerlei dingen opzoeken. Dus we waren daar met een chauffeur die ook een beetje als gids fungeerde. En nou, we hadden zoveel dingen die we dachten te gaan bezoeken. Hij heeft echt ons overal meegenomen. Maar in het begin moest hij een beetje wennen aan ons, denk ik. Dat we best wel een soort van, kunnen we hier naartoe en kunnen we dit doen, kunnen we dat doen.
Jullie waren best veel eisend.
We hadden gewoon veel dingen op de planning staan. Okay. Ja. Dus hij was, hij probeerde
het was niet plan bepaald.
Nee. Het was, want ja, we waren overal maar kort. Dus, maar op een gegeven moment raakte hij ook...
Enthousiast
over onze reis en over waar we naar op zoek waren. Dus toen ging die er helemaal in op ook. En we zijn op een gegeven moment toen naar een moskee gegaan. Dat was een hele grote moskee daar en we wilden dat gewoon bezoeken. Ik geloof de oudste daar in de stad. En op een gegeven moment kwamen we daar buiten en het was op zich zonnig, maar het begon ook te regenen. En we hadden daar niet een idee bij. Maar hij zei toen op een gegeven moment van... Dit is een gunstig voorteken van de Javaanse cultuur. Is dat dan een soort van gunstig voorteken dat inderdaad de voorouders... je soort van, hoe zeg je dat?
Zegenen.
Ja, precies.
Regen is zegen.
Ja. Ja. Dus dat was eigenlijk heel bijzonder dat we dachten van... Ja, mijn oma als Javaans meisje, die is islamitisch opgegroeid. Maar toen ze mijn opa leerde kennen en daarmee ging trouwen... is ze bekeerd eigenlijk. Dus daardoor voelde het in één keer dat je dan in de moskee bent... en dat er dan iets naar buiten komt. Ik had het idee van, we hebben ook met soort van die kant... Van onze roots ook een soort nu contact gemaakt. Omdat het Molukse verhaal heeft altijd de boventoon gevoerd. Dus we zeiden altijd, je bent half Moluks of je bent Moluks. En niet zozeer dat Javaanse element, wel dat het eigenlijk natuurlijk, het is ook gewoon even zo goed een onderdeel van je identiteit. Dus dat voelde ook mooi om daar een soort van connectie mee te maken op zo'n moment.
Ja. Nancy, ik ga even naar jou. Jij vertelde over jouw ouders dat ze eigenlijk best wel, als ik het woord mag gebruiken, allebei activistisch waren op hun manier. Tenminste, je moeder weigerde de loyaliteit aan de Duitsers te tekenen, om het zo maar samen te vatten. Mm-hmm. Je vader sowieso heel activistisch. Mm-hmm. Dat gevoel van rechtvaardigheid, is dat met de paplepel ingegoten?
Ja, trouwens. Side note, maar mijn moeder is dus in Solo geboren. Dus dat is ook wel weer grappig. Mijn moeder had inderdaad het vriendje voordat ze mijn vader leerde kennen, was een echte communist en ook een activist. Dat vonden mijn Indische oma en haar en mijn moeders broers niet zo tof. Dus, maar ik denk dat ze altijd wel op revolutionair is gevallen. Ja. Mijn moeder. Dus dat ze daar wel een hang had, inderdaad ook een soort rechtvaardigheidsgevoel. Zij was mijn vaders belangrijkste adviseur ook. En editor. Ze redigeerde ook altijd zijn schrijfwerk. Ik denk dat het onbewust inderdaad wel met de paplepel is ingegoten.
Ja, want in de dingen die jij doet, je hebt vrouwenstudies gedaan, toch?
Klopt.
Ja.
Ja.
Waarom ben je dat gaan doen?
Geen idee.
Wat sprak je aan? Want het was toen een vrij nieuwe studie, denk ik, toen jij dat deed.
Ja, ik was de tweede jaar dat het...
Dat het bestond.
Überhaupt bestond. Het is later genderstudies gaan heten. Het is nu razend populair. Er zijn elk jaar honderden studenten. Het is echt heel bijzonder om te zien.
Maar wat hoopte je daar te vinden?
Dat is een hele goede vraag. Want ik zat in VWO 6. Toen ben ik net gezakt. Maar ik vond het ook fucking boring op die school. Ik heb toen volwassenenonderwijs gedaan. Intussen was ik ook gaan kraken. Dat was voor mij eigenlijk ook een
over
school.
Activisme gesproken.
Ja, echt. Dat was voor mij de hele fijne, belangrijke leerschool. En ik was dus pas 21 toen ik naar de universiteit ging. En toen kwam ik in een hele apolitieke situatie terecht van studenten die allemaal niet met politiek bezig waren, vond ik heel vreemd. Bij vrouwenstudies, ik wandelde toevallig gewoon een vak in wat door docenten werd gegeven van vrouwenstudies. Ik dacht, hier leer ik voor het eerst zelf nadenken. Dit is gaaf. Ik blijf hier. In plaats van pure reproductie van saaie jaartallen, 1600, slag bij Nieuwpoort, et cetera.
Who cares?
Who cares? Yeah. Nee, je werd echt getriggerd om actief na te denken, kritisch te zijn. En daar heb ik toen ook mijn eerste Ik heb 2 stages daar toen gedaan. En een van mijn stages was ook een interview met 15 eerste generatie Papoea-vrouwen in Nederland. Wat ik samen met een studiegenoot heb gedaan. Zelfs in een boekje uitgegeven. Maar dat was super gaaf. Want ik leerde dus via vrouwenstudies dat de verhalen van die vrouwen ertoe deden. En dat was heel belangrijk, omdat ja, als de Papoea-geschiedenis al werd verteld, dan werd het altijd via de mannelijke lijn verteld, inclusief mijn vader.
En jouw hele gezin was voornamelijk mannen.
Ja, exactly. Ja. Dus ik ben heel blij met mijn nichtje. Eindelijk nog een jouwe vrouw. Ik werd daar gewoon heel erg gestimuleerd eigenlijk. En ik kon allerlei impertinente vragen aan die Papoea-vrouwen stellen. Hè. Dat zijn dan allemaal tantes. Daar moet je heel respectvol naartoe zijn. Dat is bij Molukkers en Papoea's hetzelfde. En nu kon ik impertinente vragen gaan stellen. Zo van, nou, en toen was u gescheiden en hoe was dat? Nou, dat vraag je een tante natuurlijk nooit.
Nee, maar het moest voor het onderzoek.
Ja, exactly. En dan komen er ook hele interessante antwoorden.
Dat is precies waarom ik in de journalistiek ben gegaan. Ja, lekker precies. Die vragen stellen die niemand durft te stellen. We gaan straks met jullie eigenlijk cultuurtips bespreken. Want jij, Erik, hebt een prachtig, niet alleen, maar met een team, een programma samengesteld voor het filmfestival Movies That Matter.
Ja, dat klopt.
Daar ga ik het met jou over hebben. En met Nancy ga ik het hebben over tijd voor Papoea of Papoea.
Mag allebei. Wat mij betreft.
Ik neem aan dat jij nou betrokken bent geweest bij het opzetten van die tentoonstelling in Leiden. Klopt
ja,
dat?
Ja, ik zat in een klankbordgroep van de expositie. Ja.
Ja, nou, daar gaan we het straks over hebben. Eerst even een berichtje namens Radio Oras zelf. Komt-ie.
Steun Radio Oras. Jouw favoriete radioprogramma heeft je hulp nodig. Met jouw donatie kunnen we blijven zorgen voor de beste muziek, interessante gesprekken en mooie verhalen. Elke bijdrage, groot of klein, maakt het verschil. Doe vandaag nog een donatie. Check onze Insta, orasmedia.nl en klik op de link in bio. Met jouw bijdrage kunnen we radio blijven maken. Trima Kasibanyak.
Ja, je hoort de stem van Jane Ayal, ons voorzitter van Radio Oras. Geef geld, want radio maken is niet gratis. En je kan naar onze sociale media of naar onze website orasmedia.nl voor meer informatie. Mijn naam is Esther Claire Sassebonen. Je luistert naar Boenkoes, een programma van Radio Oras. Links van mij zit Erik Seleki en rechts van mij Nancy Jouwe. Nancy, tijd voor Papoea is nu te zien. Een prachtige tentoonstelling waarin nog niet eens alles, maar misschien 80% van... Nog niet eens? Hoeveel procent van de Papoea spullen, artefacts, kunnen we zien in Leiden?
1%?
Echt?
Nou ja, er zijn 50.000 voorwerpen die het Wereldmuseum bezit.
Waar?
In 3 depots.
Jeetje.
In Rotterdam, Schaafland en Amsterdam.
En dit is echt maar 1%?
Heb ik het goed berekend? Ja. Mm-hmm. ik heb het niet goed berekend. Nee, jawel. Minder dan 1% zelfs. Maar Nederland, CQ, het Wereldmuseum en omstreken... bezitten de grootste Papoea-erfgoedcollectie ter wereld. Buiten Papoea zelf dan natuurlijk.
Ja.
En dat is het dus in zowel kwantiteit als kwaliteit gewoon een hele belangrijke collectie.
Ja.
En 400 voorwerpen daarvan worden nu tentoongesteld in het Wereldmuseum Leiden.
En gelukkig ook heel lang, bijna een heel jaar, is het te zien.
Zeker.
Tot begin januari volgend jaar zelfs.
Klopt.
Dus ga er naartoe. Ik ben vorige week geweest.
Ah.
En ik moet zeggen, en ik ben ook benieuwd hoe jij daarin staat, Nancy.
Mm-hmm.
Je loopt dan toch met gemengde gevoelens door die zalen. Aan de ene kant ben ik enorm geraakt door echt de kracht die de spullen uitstralen. De kunst, vooroude kunst met name. Daar kan ik echt een kwartier voor staan en bijna voelen. Ja. Hè, dat gevoel waar we het over hadden.
Ja.
Dat mystieke, spirituele gevoel. Zo mooi. Maar ja, het is ook die geschiedenis. Het is ook het roven, roofkunst. En soms zijn het zelfs spulletjes die speciaal gemaakt zijn voor de witte mensen en niet eens echt gebruikt werden. Mm. Hoe sta jij daarin?
Ja, dat is een goede vraag. Ik had dat gevoel sterker toen de expositie over biespalen te zien was in het Wereldmuseum Amsterdam. Dat is toch ook alweer een tijdje geleden. 2008, 2009. Prachtige tentoonstelling. Weer de Papua-totempalen. Die worden biespalen genoemd. Waar de voorouders worden vereerd die overleden zijn. Typisch uit Asmat. 60 van die biespalen werden toen getoond. Prachtig, heel indrukwekkend. Maar daar had ik veel sterker het gevoel van... wow, weet je wat, de materiële cultuur is belangrijker dan de mensen. Sowieso. En ook inderdaad de context erachter. Dit keer heeft het Wereldmuseum echt heel erg zijn best gedaan... om ook de Papua-gemeenschap erbij te betrekken. Ze hebben ook community sessies georganiseerd. Er zaten ook 3 Papua's in de adviescommissie... die betrokken was bij de opzet ervan. Wij zijn ook tijdens het proces van het maken van die tentoonstelling... heb ik samen met hen ook een aantal depotbezoeken georganiseerd. Om dan al die stukken die we dus niet te zien krijgen ook te bezoeken.
Ja.
En ook daar gebeurde van alles.
Speaking of mystieke ervaringen.
Ja.
Ik hoorde het prachtige verhaal en daarom heb ik je ook meteen uitgenodigd op Radio 1... waar je was uitgenodigd bij OVT.
Bij OVT.
En daar vertelde jij dat toen er bepaalde artefacts uit de depots kwamen... ja, die begonnen eigenlijk tegen jullie te spreken, als het ware.
Het was letterlijk zo, ja. Of we werden geroepen, of er werd tegen ons gesproken. Een van de mensen die mee was, Frank Irving, die is geadopteerd. Die is eigenlijk pas op rond zijn 30ste erachter gekomen... dat hij überhaupt een Papua was. Hij dacht eerst, ik ben een Marokkaan, is naar Marokko geweest... Nou, toen bleek hij dat toch niet te zijn. Kwam erachter dat hij Papua was. En hij was mee. Liep langs een groot object. En hij voelde daar heel erg dat hij geroepen werd door dat object. En de curator, Wonu Vijs, die dus ook de tentoonstelling heeft samengesteld. Die de hele collectie uit de voeten helemaal goed kent. Die zei, dit is een stuk uit Sentani. En dat is precies waar Frank zijn vader vandaan komt. Dus dat was ook weer even zo'n mindblowing moment voor hem. Van, dit is dus gewoon mijn erfgoed.
Ja.
Maar er gebeurde constant van alles in dat depot. En op een gegeven moment begon een van de andere bezoekers... een van de zonen van Arnold Sammy Ab, die zette muziek aan. En ging Papua-muziek draaien.
Vanuit zijn telefoon?
Op een plek waar dus een bepaalde collectie ook weer lag. Als een soort troost voor die stukken die daar lagen. Dat was ook een soort automatisme waarvan hij het gevoel had... dit moet ik even doen. We hebben toen een nagesprek daarna gehouden. Het was helemaal niet van tevoren afgesproken. Maar meerdere mensen hadden die... ervaring dus gewoon, blijkbaar. Ja. Dus dat was wel heel bijzonder. Het Wereldmuseum heeft ook een Papua kunstcollectief uitgenodigd. Udaido heette ze. Zijn Papua's die vooral in Yogyakarta een kunstopleiding hebben gedaan. Want er is geen kunstopleiding in Papua zelf.
Dus moderne kunstenaars van nu?
Contemporaine kunst. Die hebben 6 stukken. Die ook weer te zien zijn in die collectie. Ik heb zelf ook een timeline gemaakt. En Frank Irving en ik hebben ook een aantal Papua's geïnterviewd. En die audio is ook toegevoegd aan die tentoonstelling. Dus er wordt ook gesproken door stemmen. Er is die beeldende kunst... spiegelt ook met die etnografische collectie... Dus daardoor ontstaat er een ander verhaal, denk ik nu.
Een completer verhaal ook.
Ja, ik was vorige week samen met Wim ook... met een aantal academici uit Zuid-Afrika hebben we door die tentoonstelling gelopen. En die zei ook op het eind van, ja, wat er goed aan is, is ook dat je het politieke blijft staan in relatie tot de etnografische objecten. Dus die hebben niet de overhand. En ik was heel blij met dat commentaar. Ja. En ik denk ook dat dat precies iets is geweest wat het Wereldmuseum echt heeft geprobeerd te doen. Die natuurlijk al een aantal jaar nu ook bezig is met een conversatie die over decolonisatie gaat, teruggraven van roofkunst, dat soort zaken. Dus ja, dan moet je je ook op een andere manier natuurlijk verhouden met die collectie. Dus daar hebben ze wel hun best voor gedaan, denk ik.
Ja, ja. Gaat dat zien, wat ik zeg. Je hebt nog een jaar de tijd, maar stel het nou niet uit, want de tijd gaat snel. En zeker, voor je het weet is die weer weg. Dus in het Wereldmuseum in Leiden, tijd voor Papua. Dan is er, en dat is maar kort te zien, van 20 tot 28 maart, het filmfestival Movies That Matter.
Yes, dat klopt.
Erik, ik wil het eerst eens even hebben over de openingsfilm. Ja. American Doctors.
Ja.
Waar gaat die over?
De film gaat eigenlijk over drie Amerikaanse artsen. Allemaal met een andere achtergrond. De ene is Joods, de andere is Palestijns. En er is nog iemand, ja, een Zoroastriër. Ik moet eerlijk zeggen, ik kende dat niet. Maar het is een soort van oude geloofstroming uit Pakistan, als ik het goed zeg. En die drie artsen die zetten zich eigenlijk alle drie in om in Gaza aan het werk te gaan en daar mensen te helpen. Dus de film speelt zo'n beetje van 2024, 2025, zeg maar. Zowel daar dus echt op de grond in de ziekenhuizen waar die steeds ofwel gebombardeerd worden. Weinig middelen om mensen te helpen. Dus ze moeten ook hele moeilijke beslissingen nemen om wie gaan we helpen, wie kunnen we helpen en wie niet. Dat is heel schrijnend om te zien. En tegelijkertijd, of misschien niet tegelijkertijd, maar ook in de film laten zien hoe ze als ze weer even terug zijn in Amerika, hoe ze daar dan proberen de politiek te bewegen om in actie te komen. En om zich hard te maken om het vechten te stoppen. Het bombarderen van Gaza. Maar en tegelijkertijd ook zorgen dat er weer hulp op gang kan komen. Dus ja, en dat is ook een ontzettend moeilijke strijd, zoals we weten. En je ziet op twee vlakken zijn ze daar aan het strijden. En er is één arts die, dus de Palestijnse arts die vanuit Amerika ze probeert de politiek dus ook te beïnvloeden, maar zelf steeds niet naar Gaza in mag. En dus eigenlijk vanaf Jordanië, geloof ik, kijkt hij eigenlijk gewoon letterlijk toe hoe de
Verwoesting daar plaatsvindt.
Ja, en hij dus niet daar naartoe kan gaan om zijn eigen volk te helpen. Dus dat is heel heftig om te zien. Tegelijkertijd, ik vond het zelf een hele in die zin eye-opening. Dat ik had helemaal geen beeld van hoe ziet de hulpvoorziening er dan uit in Gaza. Want de beelden die je kent zijn natuurlijk echt van dat alles plat ligt. Maar het ziekenhuis staat er op dat moment dan nog. Maar en er zijn gewoon ook dus Palestijnse artsen heel professioneel die ze proberen kinderen te helpen, mensen te helpen. En maar met hoe ze dat met zo weinig middelen moeten doen. Dat is onvoorstelbaar eigenlijk.
En lijkt me ook wel een soort machteloos gevoel terwijl je ernaar kijkt. Of valt dat mee?
Nou ja, zeker. Maar tegelijkertijd, bij mij in ieder geval, riep het dus ook een soort van gevoel op van we moeten dit, sowieso dat we dit verhaal laten zien ook. We hebben dit gekozen als openingsfilm omdat we ook vinden van, het dreigt een beetje naar de Gaza dreigt een beetje van de voorpagina's af te gaan. Er gebeurt natuurlijk heel veel in de wereld nu. Maar ja, dit is iets waar we niet van moeten mogen wegkijken. Dus ik ben heel trots om het zo maar te zeggen. Tussen aanhalingstekens zeg ik het van, dat we dit als openingsfilm hebben. Omdat ik denk dat daarmee willen we ook echt aangeven van, dit is een situatie in de wereld waar wat gewoon nog steeds gaande is. En ik werd er ook wel een soort van fired up van, we moeten dingen moeten blijven doen, we moeten ons blijven uitspreken, de politiek ook blijven aanspreken, ook hier in Nederland. Ik denk, we mogen de nieuwe premier ook aanspreken op zijn beloftes die hij gedaan heeft in campagneperiode. Blijf daar achter staan ook. En dat hopen we met deze openingsfilm. De burgemeester van Den Haag is erbij.
We hebben een videoboodschap vanuit met Sigrid Kaag, die ook wat zal delen. Dus ja, we proberen wel de boodschap over te brengen aan een groot publiek.
Ja, ja. Dan, het lijkt iets luchtiger, maar het heeft toch ook wel grote gevolgen. De film Molly versus the Machines.
Ja.
Over de destructieve werking die sociale media kan hebben op jongeren.
Ja. Klopt, ja, ja. We volgen eigenlijk een vader van het meisje Molly. Die in 2017 op 14-jarige leeftijd zelfmoord pleegt.
Waar gebeurt het verhaal?
Waar gebeurt het verhaal? En waar eigenlijk in de film wordt nagegaan van hoe kan dit, hoe kunnen algoritmes en big tech zo onbeschermd als het ware dit soort beelden. Want het meisje die heeft hebben ze kunnen zien dat ze in de laatste 6 maanden van haar leven ruim 2100 berichten gezien heeft met waar het gaat over zelfdoding of dat ze niks waard was. Of en dat zijn dus berichten die worden gepusht. Of door kinderen die zelf dit voelen en die gevoelens delen. Maar die kinderen worden dus eigenlijk niet beschermd door. Er is ongefilterde toegang hiertoe.
Ja, en de Mark Zuckerbergs van deze wereld nemen geen verantwoordelijkheid.
Nee. En dit is natuurlijk afgelopen jaar nog erger geworden. Er wordt eigenlijk nog minder toezicht gehouden. Want het is een vrijplaats. En de vader van Molly strijdt hiervan. Het gaat hier ook om bescherming van kinderen. Dus dat is een hele invoelbare film, denk ik. Omdat het is iets waar we allemaal natuurlijk dagelijks mee te maken hebben. Dus dat is in die zin een onderwerp dichter bij huis, om het zo maar te zeggen. Maar ook een heel belangrijk thema. En ik denk dat dat ook een beetje de spanwijdte van films die je tijdens Movies That Matter ziet. Dus het kan over geopolitieke zaken gaan. Of dit soort onderwerpen die ook over mentale gezondheid gaan.
En het kan ook over de Molukken gaan, want jullie hebben ook een film die al iets ouder is, uit 2023, korte film, 30 minuten, Nusa Ina.
Ja, dat klopt, van Andrian Sibrandi. Ja, dat is eigenlijk een korte film, maakt deel uit van een programma toen ik bij Movies That Matter kwam werken, een paar jaar geleden, 4 jaar geleden, hebben we eerst een themaprogramma gemaakt. Aan het begin was het eigenlijk dus van het herdenkingsjaar slavernijverleden. Nou, toen dachten we, het jaar erop, dat zou dan mooi kunnen zijn van wat is er in dat jaar gebeurd. Ze hebben een tweede editie gemaakt. Dus waar we vaak dan meerdere films hebben vertoond met nagesprek. Niet geheel toevallig gemodereerd door mijn broer. Maar dat was mooi. Maar toen dachten we daarna van na dat herdenkingsjaar, wilden we hier nog steeds. Wilden we dat niet maar een tijdelijk ding laten zijn. Dus we hebben het breder getrokken naar het bredere koloniale verleden. Dus vorig jaar hebben we The Promise gehad als openingsfilm over Papua en Nederland. Dit jaar zit er een film in Nusa Ina inderdaad. Die gaat over Loie Tamaela, de zoon van Isaac Tamaela, de andere RMS-leider destijds. Die hier naar Nederland is gekomen en eigenlijk daarna nooit meer is teruggegaan naar de. Volgens mij vanuit Papua zijn ze naar Nederland gekomen in 62. Dus wat later eigenlijk dan de jaren 50. En daarna ook, net als zijn vader beloofd heeft, om nooit meer terug te gaan totdat er een vrije Molukse staat is. En dat we volgen hem eigenlijk in die film een soort van de struggle waarmee hij zit. Want hij heeft familie daar wonen. Dus de band is er ook nog steeds. Alleen het uitzicht op die vrije staat die is natuurlijk, dat wordt steeds vager, denk ik. Dus het is ook een beetje de worsteling mee van hoe kan je die droom nog verwezenlijken?
En is het geen utopie?
Ja, precies. En dat maakt het een heel ontroerend.
Mag je het ook loslaten misschien?
Ja,
mag
precies.
Het
ook
mogen dromen losgelaten worden? Ja, en een andere vorm krijgen
precies,
misschien.
Ja, denk, ontwikkelingswerk. Denk dat ook belangrijk is.
Ja.
Dus eigenlijk in een hele korte tijd, korte documentaire laten we dat zien. En ik vond het belangrijk dat we dat ook. Dus doen we een programma wat we in samenwerking met de gemeente Den Haag ook doen. Of ondersteund door de gemeente Den Haag. En dat we ook in dit herdenkingsjaar natuurlijk 75 jaar Molukkers in Nederland. Om ook dat verhaal, ons verhaal, ook te blijven vertellen. En dit was voor mij. Ik ken dit verhaal wel, of deels althans, over Isaac Tamaela. Maar zodat je dan iemand, zijn zoon daar zo ziet. En dat vond ik ook een heel bijzonder verhaal. Dus
Dit vindt plaats op vrijdag 27 maart. Dus een eenmalige vertoning. En Louis zal zelf ook bij het nagesprek aanwezig zijn samen met de regisseur. Dus dat is ook, ook bijzonder om vragen te kunnen stellen.
Ja, en mensen kunnen naar de website Movies That Matters.
Moviesthatmatter.nl. Ja, en vanaf donderdag gaat de kaartverkoop online. Dus dan is het hele programma ook te zien. En kunnen kaarten gekocht worden.
Dank voor deze tips, yes. Erik, en voor je aanwezigheid. Nancy, we hadden het al even kort over International Women's Day. Mm-hmm. Heb jij nog iets op programma staan voor 8 maart?
Dan ben ik... het is altijd van welke pet moet ik nu weer opdoen?
Ja, slavernijverleden, women,
precies,
Papua.
Want ik kreeg al een mail van Mama Cash. Van, ga je mee in de optocht op 8 maart in Amsterdam? Maar goed, ik zit in Arnhem. Want dan is de opening van weer een andere expositie... waar ook weer Papua-kunst te zien is en van alles.
Dus, in het Arnhems Museum?
Ja, Museum Arnhem.
Kijk,
ja.
Ook een goede tip.
Zeker.
En we kunnen ook nog naar het Noord-Brabants Museum... voor het Molukse verhaal, mensen. Dus ja, dit jaar is het natuurlijk vol.
Daar zit ik de vijfde in een panel met Dina samen. Ja. Dus dat, dat gebeurt. Dat is heel fijn, deze periode, om veel aandacht te hebben. En ook op allerlei verschillende plekken. Ja.
Is dat, mag ik nog één kleine suggestie?
Heel snel, want we hebben 1 minuut nog.
1 minuut. Een aanrader is, ook op het Movies That Matter... hebben we een tentoonstelling, pop-up tentoonstelling... over de Iraanse vrouwenbeweging. Wilde ik toch ook nog vrouwen verzetsbeweging. Zeker nu, dit weekend. Die is ook nog te zien tijdens het festival. En ook in het Verzetsmuseum overigens in Amsterdam. Maar een kleine vertoning is bij ons te zien op het festival.
Dankjewel, Erik. Yes. Dankjewel, Nancy. Dank ik zwaai even naar Wim Anahutu, mijn oude baas van het Moeilijks Museum destijds. Dankjewel, Eugène Letlora, voor weer de schuifjes. Op het juiste moment omhoog en omlaag te doen, de techniek. Ik ben Esther Claire Salsebone. En ja, wij sluiten af zoals altijd met het woord Amato. Met z'n allen op 3, 2, 1.
Amato.
En volgende week een nieuw programma van Radio Oras. Doei.